Laten we opnieuw verder gaan met Marcus hoofdstuk 12 in deze avond. En op het overzicht kunt u zien dat we nog altijd in het eerste deel zijn van het laatste blok van het Marcus-evangelie, aankomst en verwerping in Jeruzalem. We zijn in de passage bezig dat de Heer Jezus geconfronteerd wordt met vragen. De vorige maal hebben we nagedacht over de vraag in zake keizerlijke belasting. En deze avond gaan we als eerste verder met de vraag over de opstanding. En dit kunt je lezen in 12 vers 18. En dan gaan we ook ineens erbij lezen de vraag over het eerste gebod. 12 vers 18. En er kwamen Sadduceeën naar hem toe, die zeggen dat er geen opstanding is. En zij vroegen hem al dus, Meester, Mozes heeft ons voorgeschreven, als iemands broer sterft en een vrouw achterlaat en geen kind nalaat, laat dan zijn broer zijn vrouw nemen en voor zijn broer nageslacht verwekken. Er waren 7 broers, en de eerste nam een vrouw en liet bij zijn sterven geen nageslacht na. En de tweede nam haar en stierf zonder nageslacht na te laten, en de derde evenzo. En de 7 lieten geen nageslacht na. Het laatst van allen stierf ook de vrouw. In de opstanding, wanneer zij zullen opstaan, wie van hen zal zij tot vrouw zijn? Want alle 7 hebben haar tot vrouw gehad. Jezus zei tot hen, dwaalt u niet, daardoor dat u de schriften niet kent, noch de kracht van God? Want wanneer zij uit de doden opstaan, trouwen zij niet en worden niet uitgehuwelijkt, maar ze zijn als engelen in de hemelen. Wat nu de doden betreft, dat zij worden opgewekt, hebt u niet gelezen in het boek van Mozes, bij de braamstruik, hoe God tot hem sprak en zei, Ik ben de God van Abraham, en de God van Isaac, en de God van Jacob. Hij is niet een God van doden, maar van levenden. U dwaalt heel erg. En een van de schriftgeleerden, die hen hoorde redetwisten en zag dat hij hun goed had geantwoord, kwam naar hem toe en vroeg hem, Wat is het eerste gebod van alle? En Jezus antwoordde, Het eerste is, Hoor Israël, de Heer, onze God, de Heer is één, en u zult de Heer, uw God, liefhebben, met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand en met heel uw kracht. Het tweede is dit, u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Er is geen ander gebod groter dan deze 2. En de schriftgeleerde zei tot hem, juist meester, u hebt naar waarheid gezegd dat gij één is en er geen ander is buiten hem, en hem lief te hebben met heel het hart, met heel het inzicht, met heel de krachten en de naaste lief te hebben als zichzelf, is meer dan alle brandoffers en slachtoffers. Toen Jezus zag dat hij verstandig had geantwoord, zei hij tot hem, U bent niet ver van het koninkrijk van God. En niemand durfde meer iets aan hem te vragen. Tot zover het stuk uit Gods woord. Dus de Heer is nog altijd aan het leren in zijn huis. Hij is de Heer van de tempel. En nu gaan we inderdaad stilstaan bij de vraag over de opstanding. Toch wel een heel belangrijke vraag in die dagen. En die vraag komt tot de Heer Jezus van mensen waar we eigenlijk niet zo heel veel over weten, namelijk de Sadduceeën. Er is heel weinig over hen bekend. Wat we over hen weten komt eigenlijk uit het geschiedkundig werk van Flavius Josephus. Maar alles wat er rondom hen geschreven was, is natuurlijk in vlammen opgegaan toen de fik gestoken werd in de tempel. Dat heb ik u de vorige keer ook verteld. In de opstand tegen de Romeinen, de Joodse opstand, is toen nagenoeg alles verloren gegaan. Nu, we weten dat deze mensen bestonden uit de voornaamste priesterfamilies. Ze leefden vooral in en rond Jeruzalem en zij vormden de hoogste kringen in het land. Ze waren ook grote landeigenaars. Uit hun kringen werd ook telkens de hoge priester gekozen. Nu, zij oefenden de macht uit over het ganse tempelsysteem en je mag zelfs meer zeggen over de ganse gevestigde orde in Israël. Dat heeft vooral te maken met het feit dat zij de overheersende stem waren in de Joodse raad, in het Sanhedrin, daar waren ze heel sterk vertegenwoordigd. Nu, algemeen werden Sadduceeën niet zo geliefd in het land, omwille van een hoogmoedige, arrogante en zelfs intimiderende houding. Mensen worden niet weg van. Nu, waarom zijn ze voornamelijk bekend en zijn ze anders dan andere groepen binnen het Jodendom? Wel, ze zijn wel heel conservatief en houden in hoofdzaak vast aan de 5 boeken van Mozes. Nu, dat wil niet betekenen, vrienden, dat ze de schrift niet lezen. Ze lezen heel de schrift. Maar als puntje bij paaltje komt, is de wet van Mozes doorslaggevend. En vooral zeker niet de overleveringen van de ouden. Ze houden niet vast aan de mondelinge Torah, ze houden hoofdzakelijk vast aan de geschreven Torah. Nu, waarom geloven ze niet in de opstanding? Heel eenvoudig, omdat ze geen bewijs vinden voor de opstanding in de Torah. En daarom verwerpen ze uiteindelijk ook die leer. Voor hen is, zoals de reze terecht zegt, voor hen is God de God van de levenden en niet van de doden. Met andere woorden, het is hier en nu dat het gebeurt in dit leven. En zij geloofden dat Gods zegen en oordeel dat er enkel in dit huidige bestaan ervaren werd. En natuurlijk, zij boerden heel goed en ze beschouwden zichzelf als van God gezegend. Ja, dat kun je wel voorstellen. Maar ze vertelden er wel niet bij dat de oorzaak van hun voorspoedig bestaan te danken was aan hun nauwe samenwerking met de Romeinen. Ja, ze waren van het principe, God helpt nu eenmaal hen die zichzelf helpen. Dat was hun levensmotto. Ja. En zij menen dat Jezus, anders zouden ze ook niet met die vraag komen, maar zij menen dat Jezus wat de opstanding betreft aan de zijde van de fariseeën staat, dat hij er net zo over denkt. Nu, dat heeft vooral te maken ook met het feit dat zij beschouwen wat dat Jezus onderwijst en leert, eigenlijk binnen alle partijen onder het volk Israël, het nauwst aansluit, zeg maar, bij wat de fariseeën uiteindelijk onderwijzen. Nu, je merkt dat zij hier naar de Heer Jezus toekomen en dat zij hem een gelijkenis voorhouden die gebaseerd is op de verordening van het leviraatshuwelijk in Deuteronomie 25. En wat is eigenlijk de kern? Waarom stelt God dit leviraatshuwelijk in onder zijn volk? En dat is zeer belangrijk om dat te zien. Samengevat zou je dit zinnetje er kunnen uithalen. De eerste zoon die die vrouw dan zal verwekken, zal op naam van zijn overleden broer staan. En dan wordt er gezegd, zodat zijn naam niet uit Israël verdwijnt. Met andere woorden, het is al meteen duidelijk hier dat God wel degelijk geeft om het voortbestaan van iemands naam. De naam van de overledene mag niet uitgewist worden onder Israël. Dus ik vind het al heel opmerkelijk dat zij juist op basis van deze schriftplaats naar de Heer Jezus toekomen, terwijl dit gedeelte al in zich geeft dat God wel degelijk geeft om het voorbestaan van iemands naam. Begin je aan te voelen waarom dat de Heer Jezus ook eigenlijk zegt dat ze de schrift helemaal niet begrijpen. Zeker, maar dat wordt daar niet vertaald. Dat is de reden die daar opgegeven wordt. Je mag het gerust opzoeken. Dus het is God er wel degelijk om te doen dat iemand zijn naam niet uit het volk verdwijnt. Dat is het voordeel van Bijbelstudie, anders sta je daar niet zo snel bij stil. Om terug te keren tot onze tekst, je proeft, of ik meen toch te proeven als je dit zo leest, wanneer dat ze Jezus benaderen met die gelijkenis van de zwarte weduwe, zoals ik de vorige keer aangaf, proef je daarin toch de zelfvoldane manier waarop deze wijze mannen deze gelijkenis aan de Heer Jezus voorhouden. En het is die zelfvoldane houding die de Heer Jezus meteen pareert. Want geef toe, zijn reactie is hier toch niet van de poes. Hij zegt, dwaalt u niet doordat u de schriften niet kent, nog de kracht van God. En aan het eind zegt hij nogmaals, u dwaalt heel erg. Ja hallo, dat is toch niet min als je het mij vraagt? Het is hetzelfde woord dat hier gebruikt wordt als dat voor dwaalleraar gebruikt wordt in mensen. Dus je ziet dat de Heer Jezus, het is hier een publiek gebeuren, met hen de spot drijft en hij hier gewoon openlijk beschuldigt van een schriftuurlijke dwaling na te volgen. Kennelijk is de opstanding voor de Heer Jezus enorm belangrijk. Ja? Nu, twee dingen worden hier door de Heer Jezus onderstreept. Ze kennen de schriften niet, zegt hij, en ze kennen de kracht van God niet. Nu, waarom kennen ze de schriften niet? Wel, als je ziet hoe dat ze tegen de opstanding aankijken, En hoe dat ze denken dat het opstandingsleven dat zou moeten zijn, maar ze geloven er niet in. Dan zie je dat hun begrip totaal verkeerd is. Want wat zeggen ze in de opstanding? Wanneer zij zullen opstaan, wie van hen zal zij tot vrouw zijn? Want alle zeven hebben haar tot vrouw gehad. Hoe kijken ze naar het opstandingsleven? Wel, ze denken dat dat een gewone verderzetting is van het leven zoals we dit nu kennen. Ze denken dat gewoon het leven op dezelfde wijze verder gaat in die zogenaamde komende wereld. Nu, wat dat leven uiteindelijk zal inhouden, is ook ons onbekend. Een bestaan in een geestelijk lichaam, in de nieuwe hemel en nieuwe aarde. Wie van ons kan dat bevatten? En we moeten er ook niet over filosoferen, want de apostel Johannes die geeft zelf ruiterlijk toe dat hij het niet weet. Dus moeten wij er ook niet over filosoferen, want dat komt nooit niet goed en dat leidt nergens toe. Dat is punt helemaal niet. Maar, wat bedoelt de Heer Jezus, en ik heb het bewust zo geformuleerd, ik zou even goed kunnen zeggen, wat bedoelt Jezus met en als engelen zijn in de hemel? En zo wordt er ook vaak over gesproken onder christenen, dat ene zinnetje, dat stukje hoor je het meest. Ja, we zullen zijn als engelen. Lieve mensen, het gaat hier wel over zijn als engelen in de context van het niet huwen. Ja, u moet goed lezen. Want wanneer zij uit de doden opstaan, trouwen zij niet en worden niet uitgehuwelijkt, maar ze zijn als engelen in de hemel. Dus zie het, de connectie tussen het niet huwen en het zijn als engelen. Ja? De Heer Jezus zegt hier niet dat wij als engelen zullen worden. Wij zijn mensen. En wat de engelen niet zijn en dat wij wel zijn, is dat wij Gods beelddragers zijn. En God geeft de toekomende aarde niet toebedeeld aan de engelen, maar aan de mensenkinderen. Ja? Maar, zoals ik al uitvoerig heb onderstreept toen we nadachten over het huwelijk, en Marcus 10 bij huwelijk en echtscheiding, is het huwelijk onder Gods volk bedoeld, is het van meet af aan in de schepping bedoeld om kinderen te verwekken. Bambino's. Daarvoor dient het huwelijk. Maar in de eeuwigheid worden geen kinderen verwekt. En waarom niet? Wel omdat ze niet langer noodzakelijk zijn om uw naam in stand te houden. Snap je? Ze zijn niet langer noodzakelijk om uw naam in stand te houden. En net zoals engelen, leven en sterven mensen niet langer. We zitten niet langer in die cyclus van leven en dood. Engelen maken geen deel uit van de cyclus. Dus er is helemaal geen procreatie nodig in de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. En zie je, dat is nu net wat de Jezus gaan wil tonen. Jullie hebben een totaal verkeerd begrip van wat het opstandingsleven inhoudt. Het is geen gewone verderzetting van het leven zoals we het nu kennen. Het is een heel ander bestaan, waarin voor het huwelijk en kinderen krijgen helemaal geen plaats is. Want we zullen niet langer leven in het leven zoals we het nu kennen met elkaar. Ja. Kan je mij volgen daarin? Oké, dus je moet heel duidelijk verband zien tussen huwelijk, ze trouwen niet en worden niet uitgehuwelijkd, maar ze zijn als engelen in de hemel. Dus het zegt niks over hoe dat we het fysiek gaan uitzien, daar gaat het hem niet over, het gaat over het huwelijk hier. Ja. Ik vond het toch wel belangrijk om dat extra te onderstrepen. Nu, deze mannen zijn Mozes-fans en ze houden vast aan de vijf boeken van Mozes, maar ze kennen Gods kracht niet. En oké, zegt de Heer Jezus, Mozes, willen jullie Mozes? Wat zal ik jullie Mozes geven, hè? En hij gaat uiteindelijk hun bezwaar voor de opstanding op hun eigen terrein beslechten. Hij gaat naar Mozes' geschriften. Nu, wat ik hier zo bijzonder vind, is dat de Heer Jezus niet teruggrijpt op Mozes' woorden, wat hij gesproken heeft, maar wat dat God direct tot Mozes gesproken heeft, bij hun allereerste ontmoeting. En wanneer was dat? Inderdaad, en waarvan is dit het begin?
De uittocht uit Egypte.
Maar, de Exodus. Dat is toevallig, zeker, hè? En een evangelie, waar dat de nieuwe Exodus aangekondigd wordt. Dus de Heer Jezus grijpt niet terug op wat Mozes gesproken heeft, wat voor hen zo belangrijk is, maar op wat God gesproken heeft. Ja. En dat is hetgeen wat dat de Heer Jezus nu op verder zal gaan. Want als hij zegt, ik ben de God van Abraham en de God van Isaac en de God van Jacob, dat vinden we toch heel vaak, dat God zich zo openbaart. Waarom precies hier? Waarom kiest hij die passage en geen ander? Dat moet toch zijn redenen hebben. God openbaart zich toch vele malen als de God van de aartsvaders, of niet? Dus hij heeft wel degelijk een specifieke bedoeling met naar deze plaats te gaan. Maar, als wij dat zo lezen, dat de Heer Jezus zegt, wat nu de doden betreft, ze worden opgewekt. Hebt u niet gelezen in het boek van Mozes? En dan citeert hij inderdaad Exodus hoofdstuk 3. Maar kan dat ons echt overtuigen? Krijg je dan een ah ja momentje? Inderdaad, het kan ook niet anders. Ik niet. En trouwens, de meeste commentatoren hebben daar ook een heel groot probleem mee. En de meeste maken zich er gewoon af met te stellen van, kijk, inderdaad, voor ons is dat niet overtuigend, maar kennelijk klonk dat wel voor de oorspronkelijke hoorders overtuigend in de oren. En that's it. Dat is maar goedkoop, vind ik persoonlijk, om het zo te benaderen. En inderdaad, ja, wat geeft Gods openbaring in die brandende braamstruik in Gods naam met de opstanding te maken? Dat is niet zo evident. Waarom gaan de aartsvaders zeker opstaan uit de dood omwille van Gods naam? Dat is denk ik toch goed om daar eventjes over na te denken. En dat kunnen we niet doen door dat eventjes met elkaar een beetje over te filosoferen. Want kennelijk, zo gaan we ook zien, houdt Jezus antwoord dat hij hier heeft wel steek voor een luisterende schriftgeleerde. Kijk maar in Markus 12, vers 28. En een van de schriftgeleerden die gaan hoorde reden twisten en zag dat hij hun goed had geantwoord. Dus voor hem klonk het zeer overtuigend. Nu, indien dat we willen begrijpen wat de Heer Jezus bedoelt, wat is de Validiaanse manier om Jezus' antwoord te proberen te begrijpen? Inderdaad, Exodus hoofdstuk 3 en 4. En eigenlijk zouden we twee hoofdstukken moeten lezen, maar ik raad je aan om dat thuis te doen. En dat is een gedeelte dat zo fundamenteel is in de Exodus, dat iedereen van ons dat eigenlijk, waar dat het om gaat, zou moeten van buiten kennen. En daarom wil ik er ook wat tijd aan besteden. Ik ga niet gans het hoofdstuk lezen, enkel de stukjes die ik nodig heb. Vele zaken kennen jullie ook al, denk ik. Maar goed, u kent de situatie, Mozes ziet dat er iets vreemd aan de hand is, een braamstuk die brandt en die niet verteert. Dan besluit hij om dat te gaan bekijken, dan begint er iets heel vreemds, dan begint die braamstruik tegen hem te spreken. En Mozes geeft een ontmoeting met de Heere God. Dan zegt de Heere God meteen wat hij gaat doen. Zegt hij dat hij naar de belofte aan de aartsvaders, naar het Abrahamitisch verbond, dat hij zijn volk zal komen verlossen. Nu ik pik in vers 13. En Mozes zei tegen God, zie wanneer ik bij de Israëlieten kom en tegen hen zeg, de God van uw vaderen heeft mij naar u toegezonden. En zij mij zeggen, wat is zijn naam? Wat moet ik dan tegen hen zeggen? En God zei tegen Mozes, ik ben die ik ben. Ook zei hij, dit moet je tegen de Israëlieten zeggen, ik ben, heeft mij naar u toegezonden. Toen zei God verder tegen Mozes, dit moet je tegen de Israëlieten zeggen, Jahwe, de God van uw vaderen, de God van Abraham, de God van Isaac en de God van Jacob, heeft mij naar u toegezonden. Dit is voor eeuwig mijn naam. Dit is mijn naam ter gedachtenis van generatie op generatie. Nu, wat is hier heel centraal in dit gedeelte? De wijze waarop dat God zich presenteert aan Mozes, op een wijze waarin hij zich niet had bekendgemaakt aan Abraham of aan de aartsvaders, namelijk als de ik ben die ik ben. Nu, er is al heel veel over gezegd wat daarmee bedoeld wordt, maar ik denk in beginsel dat het heel duidelijk laat zien dat Yahweh, de ik ben, aangeeft dat hij de grond is van alle bestaan, de bron van alle leven. Alles is ontstaan uit wie ik ben. God is de ik ben en alles wat er verder is, is geworden. Alleen hij is. Al de rest is geworden. Dus ik denk dat dit een stukje weergeeft wat de bedoeling hier is. En dat is heel belangrijk, met het oog op de roeping van Israël uit Egypte. Want de ik ben, die zal nu tussen beiden treden. En wat is de bedoeling? Waartoe roept God Israël uit Egypte? Wat is zijn plan met hen? Als hij hen gaat leiden naar een nieuw Eden, waar God te midden van hen zal wonen, dan zijn zij geroepen om een nieuwe mensheid te zijn. Ja? Als God hen plaatst in een nieuw Eden, dan is het om een nieuwe mensheid te zijn. En daarom is het zo belangrijk dat we zien dat hij de Ik Ben is. Hij die is, gaat nu inderdaad tussen beiden treden, zodat zij kunnen geworden. Dat is de bedoeling. Omdat ik ben, zegt Yahweh, kunnen jullie waarlijk mens worden. Jullie levens die zal ik veranderen omwille van wie ik ben. Dat is het plan dat God opvat met Israël, zodat zij een licht worden voor de volkeren. Dat is de bedoeling. Nu Mozes, die wordt daartoe geroepen. De Heere wil dat hij daarvan gaat deel uitmaken van dit nieuwe project en dat hij deze expeditie gaat leiden. Maar wat proeven we bij Mozes? Ja, toch wel een stuk terughoudendheid. Hij is er zelf nog niet zo van overtuigd. En hij twijfelt allereerst aan zijn eigen geloofwaardigheid. Of dat hij wel geloofwaardig gaat overkomen bij de oudsten in Israël. Maar het punt is, en dat is hetgeen dat Yahweh hem op zijn hart wil drukken, het gaat er niet om Mozes, maar het gaat om wie dat God is. Hij is de Ik Ben. Mozes die kent de kracht van God niet op dit moment. En daar gaat het aan mij voornamelijk over, lieve mensen. Laten we al verder lezen in Exodus 4. Vers 1, toen antwoordde Mozes en zei, maar zie, zullen mij niet geloven en niet naar mijn stem willen luisteren. Want ze zullen zeggen, Yahweh is niet aan u verschenen. Yahweh zei tegen hem, wat hebt u daar in uw hand? Hij zei, een staf. Hij zei, werp hem op de grond. En hij wierp hem op de grond en hij werd een slang. En Mozes vluchtte ervoor. Maar Yahweh zei tegen Mozes, strek uw hand uit en grijp hem bij zijn staart. Toen stak hij zijn hand uit en greep hem vast en hij werd weer een staf in zijn hand. Opdat zij geloven dat Yahweh aan u verschenen is, de God van hun vaderen, de God van Abraham, de God van Isaac en de God van Jacob. En let erop hoe dat telkenmale hier gezegd wordt. Maar het punt is, lieve mensen, Mozes beseft niet wie dat er hem roept om uit te gaan. Hij kent Gods karakter niet en hij kent Gods kracht niet. En dat is nu wat Yahweh hem zal betonen. Zijn kracht en zijn karakter. En is dat nu net niet wat dat probleem is? Zoals Mozes toen, kennen de Sadduceeën eveneens Gods kracht helemaal niet, zegt de Heer Jezus. Dan begin je aan te voelen waarom de Heer Jezus precies de Sadduceeën meeneemt naar dit verhaal. U dwaalt, zegt de Heer Jezus, je kent de schriften niet en je kent de kracht van God niet. De Mozesfans kennen de kracht van God niet. En de Heer Jezus neemt hem mee naar de roeping bij de brandende brandstruik. God zal zijn volk verlossen, want zijn volk is in slavernij. Zoals Israël en Jezus dan ook in slavernij is, zeker? Hè? Ze zijn net zoals Mozes toen. Ze hebben weinig kennis van wie de Heere is en van zijn kracht. Nu, Mozes, die moet inderdaad naar Farao toe. En het is met het oog op dat bezoek naar Farao dat de Heere zegt dat hij zijn staf moet op de grond werpen. Nu, wanneer dat hij zijn staf in de grond werpt, wat verandert hij in? In een kangoeroe? Een muskusrat? Een slang? Inderdaad. Nu, wat is dat? Een trucje van de kermis? Grando truco de Marcello? Wat droeg de farao en zijn tulband?
Een cobra.
Een slang, inderdaad. Farao is de zoon van Amon-Ra, van de zonnegod. En hij heeft iets met vurige slang. Dat is het hele punt hier. Want Amon-Ra, die wordt in zijn dagelijkse strijd tegen het grote chaosmonster beschermd door twee cobra's. Dus elke morgen komt de zon op uit het oosten, gaat onder in het westen. Dat is in een tocht dat hij maakt met de boot. En dan verdwijnt hij in de Rietzee, de Yamsouf. En 's morgens komt hij terug op, want 's nachts vecht hij tegen het grote chaosmonster in de onderwereld. En 's morgens staat hij op als uit de doden en is hij daar terug. Elke dag opnieuw. Ja. En hij wordt begeleid door twee vuurspuwende cobra's die hem beschermen hem helpen om zijn strijd te winnen tegen het grote chaosmonster. Dus kunt u begrijpen wat dat met dit teken ook bedoeld wordt? Want het spreekt ook van het opstandingsleven. Hier heb ik een fotootje gezet, dat is de farao die met zijn boot door de 10 poorten gaat varen wanneer dat hij gestorven is, om op weg te gaan naar het hiernamaals. En tegen wie wordt de strijd aangebonden? Tegen het grote chaosmonster dat daar in de onderwereld huist. Ja. Dus dat geeft wel iets te betekenen, hè? Als Amon-Ra door de vurige cobras elke nacht het chaosmonster overwint, het heeft ook een naam, Apophis wordt het genoemd, hij wordt de slanghot genoemd van duisternis en chaos, de verwoester van het leven. Wat is de boodschap, denk je? Wel, de boodschap is heel duidelijk, dat de Heer zegt, kijk, ik zal het teken van jouw gezag, zijn staf, ik ga dat veranderen in een slang, en hij gaat al de machtige slangen van Egypte verslinden. Dus de Heer heeft een heel duidelijke boodschap, ik ben die ik ben, heeft alle macht over licht en duisternis, over leven en dood. God, de ik ben die ik ben, heeft de macht over alles. Dat is wat de Heer wil laten zien aan hem. Ik ben, heeft de macht over alles, en ik geef je gezag. Grijp de slang nu bij zijn staart, zegt hij. En dan verandert het terug in zijn staf. Maar uiteindelijk, als hij bij farao komt, dan gaat zijn staf veranderen in de slang, en al die andere slangen verslinden. Waarmee heel duidelijk wordt wie dat alle macht heeft. Dus dat is een bijzonder beeld voor Mozes. Maar het is niet alles. Daarmee is het niet afgelopen. Er volgt nog een tweede teken. Vers 6. Ja, wij zeiden verder tegen hem, steek toch uw hand in uw boezem. En hij stak zijn hand in zijn boezem en haalde hem weer tevoorschijn. En zie je, zijn hand was melaats, wit als sneeuw. En hij zei, steek uw hand opnieuw in uw boezem. En hij stak zijn hand opnieuw in zijn boezem en toen hij hem weer uit zijn boezem trok, zie, hij was weer als zijn overige vlees. En het zal gebeuren, als zij u niet geloven en niet naar de boodschap van het eerste teken willen luisteren, dat ze dan toch wel de boodschap van het laatste teken zullen geloven. Dus zie je, elk teken heeft een boodschap, lieve mensen. En mocht het zijn dat ze zelfs deze twee tekenen niet willen geloven en niet naar uw stem willen luisteren, dan moet u water uit de Nijl nemen en dat uitgieten op het droge. Dan zal het water dat u uit de Nijl zult nemen veranderen, ja, in bloed veranderen op het droge. Nu, als Mozes zijn hand in zijn boezem moest steken en er terug uit haalt, verandert hij sneeuwwit melaats. Nu, wat hebben we geleerd ondertussen over melaatsheid? Melaatse mensen, hoe zou je die kunnen omschrijven? Het gaat niet over onreinheid, dat is een functie van de tempeldienst. Maar heeft zo iemand een toekomst die melaats is?
Is dat sowieso mens?
Zeker, maar puur fysiek. Gaat dit lang trekken?
Nee.
Eens dat je die ziekte hebt, dan weet je dat je sterft. Je bent een levende dode, zo werden ze ook beschouwd. Dat vind je zelfs letterlijk in de schrift. In de wereld van de oudheid zijn melaatsen zombies, levende doden. En dan zie je dat de Heere, als hij dan zijn hand terugsteekt, dan wordt hij terug hersteld. Dus de Heere zegt, hé, kijk, ik ben de ik ben, ik schep orde waar dat chaos heerst, en ik breng leven waar dat dood heerst. Ik breng herstel en leven, zelfs al is je lichaam getroffen door een ziekte die je helemaal doet wegteren. Begin je te beseffen waarom de Heer Jezus naar daar gaat als het gaat om de opstanding? Zie je wat dit wil betekenen? God toont dat hij orde schept waar chaos heerst, dat hij leven brengt waar dood heerst. Hij is de grote hersteller. Hij is de bron van alle leven. En hij kan iets wat sterven na dood is, compleet herstellen. Ja? En moest dat nog niet overtuigend genoeg zijn, zegt de Heer, dan neem je maar water uit de Nijl, giet je op het droge en het zal bloed worden. Nu, wat weten we over water? Kan een mens leven zonder water? Onmogelijk. De Nijl is de levensader van Egypte. En wat weten we over bloed? Ja, maar goed, in de context nu, water nemen uit de Nijl en God verandert het in bloed.
Alle kindjes zijn doodgegaan in de Nijl.
Ja, een rivier van de dood. Dus zie je, leven, dood. God kan wat dood is opnieuw tot leven wekken, herstellen, maar hij kan ook wat dat leeft, levend water, kan hij ook veranderen in bloed, want bloed dat vloeit, spreekt van de dood. Natuurlijk is in het bloed ook het leven, maar zolang dat bloed in u zit, niet wanneer dat op het droge ligt, bij manier van spreken. Dus zie je die tekenen die de Heer hier heeft? Ze spreken telkenmalen over hetzelfde. En Mozes, ja, die protesteert nog, hé. Kan niet goed klappen zijn tegen de Heer. En wat gaat God dan antwoorden? Wel, laten we het maar met elkaar lezen. Exodus 4, vers 10 tot 12. Toen zei Mozes tegen Jahwe: och Heer, ik ben geen man van veel woorden. Dat ben ik sinds jaren en dag al niet. Zelfs niet vanaf het ogenblik dat u tot uw dienaar gesproken hebt, want ik spreek onduidelijk en moeizaam. Maar Jahwe zei tegen hem: wie heeft de mens een mond gegeven? Of wie maakt iemand stom, doof, ziende of blind? Ben ik het niet, Jahwe? Nu dan, ga, ik zal zelf met uw mond zijn en u leren wat u spreken moet. Ja, Mozes heeft duidelijk een spraakprobleem, komt niet goed uit zijn woorden, stottert hij, we weten het niet. Maar in elk geval zit er daar een heel groot probleem in. En wat zegt de Heer? Wie heeft de mens een mond gegeven? Nu, wat is de bedoeling van het antwoord van Jahwe? Wat wijst hij op? Ben ik niet de schepper God? Inderdaad. Denk aan het oprichten van een godsbeeld in de oudheid. We hebben dat toch uitvoerig al bij stilgestaan met elkaar. Het wordt eerst vormgegeven, daarna wordt het tot leven gewekt en daarna geïnstalleerd. We zien bij de schepping hoe dat God de mens de levensadem inblaast. Ja. Dus het is hierop dat de Heer wil de aandacht vestigen. Dus, laten we het eens op een rijtje zetten. Wat hebben we dan geleerd vandaag? Ken je hem? We hebben gezien, Jahwe is de God die orde en leven creëert, wat chaos en dood geheerst. We hebben gezien dat Jahwe de God is die mensen hun lichaam kan teruggeven door herstel en vernieuwing. Zelfs al zijn ze op sterven na dood, bij manier van spreken. Levende doden. En Jahwe is de God, zoals hij zelf aangeeft, die stommen, doven en blinden de mond, oren en ogen kan openen. Nu, als je dat zo onder elkaar ziet, wat merk je? Wel, dat geldt vooral, laat zien wat Jezus zegt. Dat Jahwe een God is van het leven en niet de dood. Dat is wel net het omgekeerde, of dat die schrift leren lezen in dat woorden. Ze zeggen, het is het hier en nu. God is geen God van doden, maar van het hier en nu. En de Heer zegt, ik ben de God van het leven. Hij is niet een God van doden, maar van levenden. Dus begrijp je nu waarom dat Jezus zegt dat zij de kracht van God niet kennen? De schriften openbaren Gods karakter en kracht, lieve mensen. En Gods zelfopenbaring in de braamstuk heeft dus, als je het zo bekijkt, wel alles te maken, zeker met de opstanding. Want daar had het nu net over, hoe dat God zich openbaart ten aanzien van Mozes. Dus die Sadduceeën en eigenlijk geen enkel benul waar het in de schriften echt om gaat. Ze kennen de Heere God niet. Jullie hebben er niks van begrepen, dacht er eens. En jullie zijn wel heel erg misleid. Met andere woorden, jullie zijn dwaalleraars. Dat is wel een heftige veroordeling als je het mij vraagt. Dus wat doet de Heer Jezus keer op keer? Hij neemt ons mee terug naar de schrift. En hij wijst op wat de Heere God precies doet. Dat is zo noodzakelijk, dat we leren zien wie God is in de schrift. Ik luister heel vaak naar prediking van heel veel mensen van over heel de wereld, en er is iets dat een gloeiende nekel aan hen, als ze heel veel over de schrift vertellen, maar ons niet vertellen wie dat de Heere God is, want dat is nu net wat de Heer Jezus doet. Jullie kennen God niet, jullie kennen de schrift niet, en hij toont wie dat Jahwe de Heer is uiteindelijk. Toen ik het zo aan het overdenken was, moest ik naar een begrafenis spreken, spreek ik daarover. Begrijp je dat ik wil zeggen? Dat is toch bijzonder, als je dat kunt laten zien van wie dat onze God is. Het is toch dat we dat mensen moeten voor oog krijgen, en ook voor ons is het toch bemoedigend, dat je ziet wie dat onze Heer is. Ja? Of overdrijf ik weer? Moet zijn hoor.
Ja, dankzij je hulp, dankzij hoe God tot hem sprak. Met die hand, en met die stok, en met dat bloed. Want anders zou je die beelden niet kunnen. Maar en natuurlijk niet... Allee, hoe Thomas dus leest in Marcus, ja, hoe God tot hem sprak en zei, en je gaat dan weer verder met dat zinnetje. Maar...
Ja, maar wat denk je? Als de grijze dan haalt, dan weten ze maar vertrouwd goed waarover dat gaat, hè? Ga je straks een staaltje tonen uit de mondelinge overlevering dat er gewoon maar één zinnetje aangeraakt wordt en daar zie je ook dat er een verhaal achter zit wat je het zinnetje niet gaat eruit halen. Zo zijn zij gewend van over de dingen van God te spreken.
Dus dan geldt die teksten niet van buiten.
Voilà. Maar wij doen niet de moeite om naar het achterliggende verhaal te gaan. Maar als je dat doet, ja, dan zit je er een beetje over te filosoferen en waar ga je uitkomen? Nergens. Sorry. Dus, wat de Heer Jezus doet, hij neemt ons mee naar de schrift, hij laat ons zien wie dat God is en wat hij precies doet. En dan keert hij terug en zegt, maar kijk, als God werkelijk zo is, zal hij dan hen die hun leven op hem hopen? Abraham, Isaac en Jacob, had hij de mensen opgeven? Zal hij die mensen, die hele leven een hoop op God gesteld hebben, zal hij die laten varen? Tuurlijk niet, dat is nu heel het punt. Hij is de God van het leven en hij zal hen het leven teruggeven. Hij is geen God van doden. God is eeuwig en zijn beloftes zijn eeuwig. Verbond met Abraham, maar dat het allemaal opgeschoeid is, kan door de dood geen einde vinden. De dood kan geen einde maken aan die beloftes van God. En dat is hetgeen dat juist zo bemoedigend is. Is dat voor iedereen duidelijk? Want dan ga ik verder. Als er dan geen vragen meer over zijn over de opstanding, ga ik verder met het volgende. Dus nu gaan we naar het grote gebod, dat is van vers 28 tot vers 34. En dan vinden we inderdaad iemand van voortreden die we nog niet gezien hebben. In die zin, we hebben al Farizeeën en Herodianen op bezoek gehad bij de Heer Jezus. We hebben al Sadduceeën gezien in de vorige vraagstelling over de opstanding. En nu krijgen we iemand van de schriftgeleerden. Nu, we hebben gezien in het Marcus-evangelie dat die schriftgeleerden tot nu toe eigenlijk ja, de meest hardnekkigste tegenstanders waren van de Heer Jezus. Maar nu ontmoeten we hier iemand, een schriftgeleerde met een heel open houding. En hij is een expert in de wet. Ik heb je al gezegd, schriftgeleerden zijn uiteindelijk juristen die zeer sterk onderlegd zijn in bepaalde gedeelten van de wet, afhankelijk met wie dat ze verbonden zijn. Maar deze man, een expert in de wet, mag je wel zeggen, die hier een passant is, een neutrale waarnemer, want hij hoort hier bij geen enkele van die partijen, hij bevestigt hier Jezus antwoord. Die man is dus wel heel duidelijk onder de indruk van Jezus' interpretatie van God zelf openbaring bij de brandende braamstruik. Ja. En dat is een heel belangrijk moment ook voor Marcus dat hij dit vermeldt, want dat geeft aan dat waartoe Jezus van beschuldigd wordt, van een dwaalleraar te zijn, ja, dat het door een eigen jurist onder Gods volk bevestigd wordt dat dit een goed antwoord is. Dat wordt nadrukkelijk hier onderstreept. Nu, we vinden hier verder dat niet elke autoriteit in het Marcus-evangelie een tegenstander is van Jezus en het Koninkrijk. We vinden hier iemand met een open geest. En vandaar mogen we niet iedereen afschrijven en zeggen de schriftgeleerden dit of de fariseeën dat. Niet iedereen is gekant tegen de Heer Jezus en het Koninkrijk. Het zal een minderheid zijn, daar ben ik ook mee akkoord. Maar toch denk ik dat we dat moeten respecteren. Anders val je te veel in clichés. Ja, en dat is nooit niet goed. En wat hij hier komt vragen aan de Heer Jezus, wat is het eerste gebod van alle, dat is hier ook meteen de laatste vraag die Jezus gesteld wordt in de voorhof van de tempel. Want het volgende dat we gaan vinden is dat de Heer Jezus zelf een vraag gaat stellen hier. En het valt meteen op dat die derde vraagstelling hier toch wel heel anders van karakter is dan al die voorgaande. Want die voorgaande waren bedoeld om de Heer Jezus te doen struikelen, hem voor schut te zetten, maar deze man stelt een oprechte vraag. Deze man heeft goede bedoelingen en hier is helemaal geen verborgen agenda in betrokken en wat hier gebeurt. Vandaar dat je ook merkt dat de Heer Jezus helemaal anders die man hier ook benadert. Nu die vraag, wat is het eerste gebod van alle, ja, is natuurlijk onder Gods volk wel een begrijpelijke vraag, als je weet dat de rabbis sowieso 613 geboden onderscheiden in de wet. Wie kan daar nog het overzicht over behouden? De meeste mensen kunnen dat gewoon niet behappen, nee, dat begrijp je toch ook wel. Dus is het toch wel belangrijk om te weten wat de essentie, de kern van de wet uiteindelijk is. En dat is de reden waarom dat deze man dit oprecht vraagt. Dit was echt wel een punt van onderling debat. Ja. Al die vragen trouwens, waarmee we hier geconfronteerd zijn, zijn belangrijke vragen die spelen. Ja. Dan is het toch zo bijzonder om te zien dat de Gerezen daarmee omgaat. Nu, hij vraagt, was dit het eerste gebod van alle? En dan verwacht je dat de Gerezen ook effectief een gebod gaat citeren. Maar dat doet hij helemaal niet. Wat hij citeert is Deuteronomium hoofdstuk 6. Het Shema wordt het genoemd. Shema Israël. Hoor Israël. Dat zijn de openingswoorden. Nu, het Shema wordt onder Gods volk 2 maal per dag geciteerd en eigenlijk gebeden. Bij het morgengebed en bij het avondgebed. Yahweh is de eeuwig zijnde, unieke God. Yahweh is de enige realiteit die bestaat. Dat is wat dit in de kern zegt. En dat is heel belangrijk voor het Joodse volk, want dit is hun centrale belijdenis. Het is de grondslag van de Joodse identiteit. Het is het hart van Israëls verbond. En de Heer Jezus gaat dit onderstrepen dat inderdaad Yahweh de enige realiteit is. En daarom behoren wij ook hem lief te hebben met ons hele zijn. Want dat is wat er bedoeld wordt als er gezegd wordt met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw verstand en met heel uw kracht. Dat zijn allemaal geen aparte onderdelen, nee? Wij zijn een levende ziel. En we horen God lief te hebben met ons hele zijn. Dat is de bedoeling van deze Shema. Nu, deze beknopte weergave van de wet, want de Heer verbindt er meteen aan, het tweede is dit, u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Dat is op zich eigenlijk niets nieuws. Dat vind je terug in de mondelinge overleveringen. En daar ga ik u straks wel een voorbeeldje of twee van laten zien. Want verschillende voorname rabbies in Israëls geschiedenis hebben gewezen op het belang van Leviticus 19 vers 18. U zult uw naaste beminnen of lief hebben als uzelf, vindt u terug in Leviticus 19 vers 18. Nu, waarom wordt dit van Yahweh zo verlangd en waarom is dit voor die rabbis ook zo belangrijk? Wel, de oorsprong van dit gebod ligt in feite in het feit dat Yahweh Israël barmhartigheid en liefde betoond heeft door hen te verlossen. En nu verlangt hij van zijn eigen volk dat zij evenzeer ten aanzien van elkaar barmhartigheid en liefde betonen. Dat Gods karakter weerspiegeld wordt in zijn volk. Daar ligt eigenlijk de oorsprong van dit tweede, u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Ik wil een paar voorbeeldjes van tonen. Een van de voorname rabbis, Rabbi Hillel, we hebben al tegengekomen met zijn opvattingen in zaken echtscheiding, maar je kan bijvoorbeeld vinden in de Babylonische Talmud, dateert van rond 10 voor Christus, dat er het verhaal vertelt waar dat er een man was die naar Rabbi Hillel ging en die vroeg, leer me de Torah op één been. En Hillel keek eerst hem nieuwsgierig aan en toen dacht hij lang na, uiteindelijk nam hij een stuk papier en schreef, bemin je naaste als jezelf. Hij gaf de man dit briefje en zei, dit is de hele Torah op één been. Zie je? Dus ook voor hem is, bemin je naaste als jezelf, een beknopte weergave van wat het essentie van de wet van de mens uiteindelijk verlangt. Maar een mooie vind ik nog beter, is Rabbi Akiva. Een rabbi ook een beetje van hetzelfde niveau. Nu je ziet, in die mondelinge overleveringen die te boek zijn gesteld, is dat eigenlijk een gesprek tussen verschillende rabbies. En in ons zult er zijn jong nu weer en weer vinden, wat dat ons betreft. Maar dat straks zei ik tegen Marleen van, kijk, hier wordt een vers aanhaald. Wel, hier heb je zo'n voorbeeld. Ben Azai zei, dit is het boek van de nakomelingen van Adam. Nu, iedereen weet dat dat Genesis 5 vers 1 is. Maar is alles daarmee gezegd? Wat volgt er dan? Dit is het boek van nakomelingen van Adam. En wat staat er dan? Nou, het gaat niet verschijnen. Je had ik hem moeten opzoeken. Ah, zeg je erover wend, he, dat alles erop staat. Maar ik zeg, ik ga er een keer niet toe zeggen. En wat staat er dan?
Ten dag dat God Adam schiep, maakte hij hem naar de gelijkenis Gods.
Het gaat er wel over verder gaan, zeker? Want diezelfde Ben Azai zegt hier, dit is het boek van de nakomelingen van Adam, is een belangrijk beginsel van de Torah. De Genesis 5 vers 1 heb ik dat tussen gezet. He. En dat wordt gewoon doorgelezen. Hoe belangrijk beginsel van de Torah. Maar dan weet je wel waar dat over gaat. He. En dan wordt er dan verder op gegaan. Rabbi Akiva zei, En je zult je naaste lief hebben als jezelf. Leviticus 19, vers 18. Is een nog groter principe. Vandaar, en dat is ook toegevoegd de tekst, uit de uitspraak van Ben Azai kun je afleiden dat je niet moet zeggen, omdat ik beschaamd ben geworden, laat mijn buurman beschaamd worden. En Rabbi Tanchuma zei, als je dat doet, weet wie je te schande hebt gemaakt. Want in de gelijkenis van God heeft God hem gemaakt. Zie je heel het punt? Dus mijn stokpaardje nummer 7, dat ik heel graag op rijd, vind je terug in de Talmud. Dat is een basisprincipe, dat er letterlijk. Ben Azai zei, dit is het boek van de nakomeling van Adam, is een belangrijk beginsel van de Torah. Zie je? Dat is niet mijn uitvinding. Hè? Dus om je maar een voorbeeld te geven, hoe belangrijk de rabbis Leviticus 19 vers 18 vinden, en waarom ze het zo belangrijk vinden. Want beelddragerschap is cruciaal om die vanzelfsprekendheid van het tweede gebod te begrijpen. Hè? Die twee horen bij elkaar als twee zijden van een muntstuk. En wie dat praktisch gezien, in het dagelijks leven, die beiden zeg maar gescheiden houdt, nou, die heeft eigenlijk een onbijbels laag mensbeeld. Als je denkt God te kunnen liefhebben zonder veel aandacht te hebben voor de wijze waarop dat je met anderen omgaat, dan heb je per definitie een laag beeld. Hè? Nu ook Paulus, die ziet het tweede gebod als de samenvatting van de wet. Kijk maar, Romeinen 13, vers 8 tot 10. Wees niemand niet schuldig dan elkaar lief te hebben, want wie de ander lief heeft, heeft de wet vervuld. Zie je? Want dit, u zult geen overspel plegen, u zult niet doden, en u zult niet stelen, u zult niet beheren, en welk ander gebod er ook is. Het wordt in dit woord samengevat, u zult uw naaste lief hebben als uzelf. De liefde doet de naaste geen kwaad. Daarom is de liefde de vervulling van de wet. Dus bij hem vind je net hetzelfde principe. Nu, als Jezus dit zo samenvat, vat hij dan samen wat de wet omgaat, en zegt hij, kijk, dat is wat de wet in beginsel aangeeft, en verder kan je leren in de wet hoe je God en je naaste nu echt hoort lief te hebben. Of is wat dat hij zegt, zijn verwoording hier plaatsvervangend? En zegt hij dan van, doe dit, en dan heb je al de rest niet nodig. Begrijp je wat ik wil zeggen? Is het een samenvatting? En moet je naar de wet gaan, en dan leren we dat God liefhebben en je naaste liefhebben is? Of is wat dat Jezus zegt plaatsvervangend? Als je dat doet, heb je al de rest niet nodig. Als je kijkt naar hoe dat de vroege kerk ermee omgaat, is het tweede van toepassing. Het is plaatsvervangend. Kijk, besnijdenis, sabbatsverering, spijswetten naleven, brandoffers brengen. Al die dingen maken je niet tot een vriend van God, hè? Wat maakt je tot een vriend van God? Denk aan Abraham. Geloof dat door liefde werkt. Dat is de essentie van heel de zaak. Want in Christus Jezus geeft nog besnijdenis enige kracht, nog onbesneden zijn, maar geloof dat door liefde werkt. Daar gaat het hem over. Al de rest is niet meer belangrijk in mensen. Nu, is er dan niks meer over? Als we dat zeggen, we hebben geen spijswetten meer na te leven, dat is inderdaad zo. Zoals die verordend zijn onder het oude verbond, volgen wij die niet na. Maar toch, onder het nieuwe verbond, kan je op een of andere manier toch nog wel spreken van spijswetten. Zij het dan binnen een heel specifieke context. En dat wil ik even toelichten. Romeinen 14 zegt Paulus nadrukkelijk, en laten we dan niet meer elkaar oordelen, maar kom liever tot dit oordeel, dat hij voor uw broeder geen struikelblok plaatst of een aanleiding tot vallen bent. Ik weet en ben overtuigd in de Heer Jezus dat niets op zichzelf onrein is, alleen voor hem die meent dat iets onrein is. Voor die is het onrein. En dan zegt hij, want als uw broeder vanwege uw eten bedroefd wordt, dan wandelt u niet meer naar de liefde. Richt door uw eten niet hem te gronden van wie Christus gestorven is. Dus wij hebben een vrijheid om alles te eten, wij kunnen voor alles God danken, maar wanneer dat het een belemmering is voor iemand anders, dan kiezen we ervoor, als we willen naar de liefde wandelen, om de afstand van te nemen. Ja, dus we leggen dan toch onszelf aan banden, er zijn dat bepaalde spijzen die we binnen die context weliswaar, op dat moment niet eten of niet drinken als het om iets anders gaat. Waarom onderstreep ik dat? Wat bepaalt dat? De liefde voor de naaste. Zie je? Dat liefdegebod voor de naaste is wat dat telkens alles overkoepelt, als ik het dan zo mag zeggen. Hetzelfde vind je ook bijvoorbeeld in 1 Korinthe 10. Paulus zegt, kijk, als iemand van de ongelovigen u uitnodigt en u wilt erheen gaan, eet dan alles wat u wordt voorgezet, zonder te onderzoeken om het geweten. Maar als iemand tot u zegt, dat is godenoffer, eet het dan niet, terwille van hem die u dat te kennen heeft, en van het geweten. Ik bedoel echter niet uw eigen geweten, maar dat van de ander. Ja, je eet geen geofferd vlees als dit voor je naaste betekent, in zijn ogen, dat je daarmee de afgoden erkent. Als je naar Nepal gaat, bij Manos eet men er alles van vlees. Maar stel dat je dat uitgenodigd wordt bij mensen. En ze zetten de kip op tafel en ze zeggen letterlijk tegen u, dat kippetje hier is daar op de hoek geofferd aan afgod, die en die en die. Dan gaat toch eerst, je moet ermee praten, want ze zeggen, ja, wil ik daar van eten? Maar dat wil wel niet betekenen dat ik die afgod dien, hè. En voor sommige mensen, ik kan je wel veronderstellen, in de begintijd van het christendom, mensen die echt bekeerd waren uit het afgodendom, als ik dan zo mag zeggen, dat voor hen wel heel moeilijk lag. Er waren geen benen overeen, buiten het vlees dat te koop was aan de tempels en de kraampjes. Ik kan je wel voorstellen dat er heel wat mensen waren die dat bezwaren hadden om dat nog van te eten. Nou, als jij dan vrij bent en dan geen probleem mee hebt, ga je dan toch, om geen struikelblok te zijn, ga je dat toch voor je broer of je zus dat jezelf ontzeggen. Ja? Dus zie je, maar alles wordt gedomineerd door dat ene. Je zult je naaste lief hebben als jezelf. Daar gaat het hem over. Dus daarom toon ik jullie deze dingen. Nu om nog even terug te komen, als de Heer Jezus zegt, het eerste is, hoor Israël, de Heere onze God, de Heere is één, en zult de Heer uw God lief hebben met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw verstand en met heel uw kracht. Als je het Marcus evangelie tot nu toe gevolgd hebt, ja, is dat toch wel precies datgene wat de Heer Jezus verlangt van zijn discipelen, zeker? Wat dat God alleen mag verlangen van mensen, verlangt de Heer Jezus van zijn discipelen voor zichzelf en het evangelie. Wat zegt dit over de Heer Jezus? En dat wil ik onderstrepen, lieve mensen, omdat dat niet onbelangrijk is, gezien de volgende vraag die de Heer Jezus zelf gaat stellen. Want waar heeft die vraag betrekking op? In het volgende stukje, kijk ik hier in uw Bijbeltje.
Wie hij is.
Wie hij is, inderdaad. Dus deze vraag hier gaat over de wet. En de volgende vraag gaat over zijn identiteit. Nu, als je even terugdenkt bij de verheerlijking op de berg, wat we gezegd als een nieuw Sinaï-moment. Een herhaling van de Sinaï. Toen klonken Gods geboden bij het eerste Sinaï-moment, maar wat klinkt er bij de verheerlijking op de berg? Hoort hem. Dat is de nieuwe Torah. Jezus is de belichaming van Gods wet. Dus zie je, die beiden samen, hoe belangrijk dat het is. Wat uiteindelijk het allerbelangrijkste is en de wet samenvat, ten aanzien van God, ten aanzien van mensen. Ten aanzien van God is dat wat de Heer Jezus voor zichzelf verlangt van zijn discipelen. En nu, hoe zit het met zijn onderwijs? Wel, lieve mensen, het tweede is, u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Wat hebben we gezien in Jezus' onderwijs tijdens de wegsectie? Wat zijn de kenmerken van cruciform discipelschap? We hebben het gezien, een dienaar van allen zijn, de allerkleinste verwelkomen, de anderen niet uitsluiten, niemand te val brengen, onderlinge vrede bewaren. Is dat niet wat dit hier betekent voor ons als Jezus' navolgers? Dus zie je hoe belangrijk dat deze dingen zijn. Dan volgt het antwoord. Kijk eens naar het antwoord van deze man. En de schriftgeleerde zei tot hem, juist meester, u hebt naar waarheid gezegd dat hij één is en er is geen ander buiten hem, en zo verder. Je ziet dat opnieuw, die expert in de wet, die schriftgeleerde is, wat dat Jezus geantwoord heeft, opnieuw had bevestigen. Dus het toont wel aan wat dat Jezus onderwijst, dat dat geen dwaalleer is, maar dat hij heel orthodox is in zijn leer dat hij brengt. Ja? Dat is een heel belangrijk moment in het Marcus-evangelie. En als deze man dat zo zegt, u hebt naar waarheid gezegd dat hij één is, en er is geen ander buiten hem, en hem lief te hebben met heel het hart, met heel het inzicht, met heel de kracht en de naaste lief te hebben als zichzelf, is meer dan alle brandoffers en slachtoffers. Kijk, als hij zegt van het is juist, meester, Wat is hij hier onbewust aan het getuigen voor ons, de lezers? Als je bedenkt dat wat dat Jezus van mensen verlangt, dat is wat dat God alleen van mensen mag verlangen. Wat hij verlangt van zijn discipelen, verlangt God van mensen. Wat zegt het over deze schriftgeleerde? Dat hij onbewust aan het bevestigen is. Zie je hoe diep verweven dat dat zit in dat evangelie? En kijk eens, ik heb 1 Korinthe 8, vers 5 en 6 erbij genomen. Dat Paulus zegt, want al zijn er ook die goden genoemd worden, het zij in de hemel, het zij op aarde, als er vele goden en vele heren zijn, dan is er voor ons toch maar één God. De Vader uit wie alle dingen zijn, en wij voor hem, en één Heer Jezus Christus, door wie alle dingen zijn, en wij door hem. Dat is Paulus' versie van de Schema ondertussen. Dieke, en dat de max. Zo diep verankerd ligt het beeld van de persoon van de Heer Jezus, dat hij waarlijk Yahweh de Heer is. Maar je ziet het maar pas goed, als je Israëlse schriften goed kent, nee? Ja? En wat zegt deze man? Hij voegt er nog iets aan toe, hè? Hij herhaalt niet gewoon wat de Heer Jezus zegt. Hij gaat er nog iets aan toevoegen. De naaste liefde hebben als uzelf, zegt hij, dat is meer dan alle brandoffers en slachtoffers. Nu, we zitten hier wel in de tempel, hè? En wat wordt er hier gebracht? Brandoffers en slachtoffers. Nu, die schriftgeleerde heeft hier even een uitbreiding, en dat is niet zomaar, want als we nu gaan verder lezen, wat is de laatste gebeurtenis die zich afspeelt in de tempel? Kijk eens, wat is het laatste wat er gebeurt in de tempel? Het offer van de arme weduwe. En zijn arme vrouw, he? Hetgeen dat ze in de offerblok steekt, is 1/64ste van een dagloon. En het is al wat ze heeft. En wat doen al die andere mensen daarin? Van een overvloed staat er. Ik vind dat toch wel bijzonder als je erover nadenkt. Want kijk eens, net ervoor, wat verwijt de Heer Jezus de schriftgeleerden?
Het is niet voor de naaste zorg.
Maar snap je wat deze man hier zegt? Die verstandige uitspraak dat die man hier zegt, dat gaat wel op de hoofden van zijn collega's terugkeren. Hè? Deze zullen een zwaarder oordeel ontvangen. En ik vind dat toch wel schokkend, dat deze arme weduwe nagenoeg niets heeft om erin te werpen, en anderen werpen er maar van hun overvloed in. Wat zegt dat over hun liefde voor hun naaste? Alles, hè? Begrijp je? Brandoffers en slachtoffers betekenen helemaal niks als we geen zorg dragen voor andere mensen, nee. Offers in welke vorm dan ook betekenen gewoon niks voor God. God is er echt niet geïnteresseerd, lieve mensen, in wat wij opofferen voor hem. Daar is het hem helemaal niet om te doen. Wat dat God interesseert, is dat wij hem van harte lief hebben en zijn beelddragers als onszelf. Dat is de essentie waar dat alles om draait. En trouwens, als je daar zo over nadenkt, is dat niet de oorzaak van de vervloeking van de vijgenboom en het daaraan verbonden tempeloordeel? Wat zocht de Heer Jezus aan die vijgenboom? Vroege vrucht. En wat hebben we toen gezegd dat dat was? Dat ze een begin zouden maken met Gods karakter te weerspiegelen. Maar er was niks. Oordeel over de tempel. De volkeren kunnen nog niet eens tot God naderen. Dus we vinden hier mensen die God helemaal niet lief hebben, want ze moeten de Heer Jezus niet hebben, en die een naaste niet lief hebben. Want wat vinden we hier? Die weduwe speelt hier een heel belangrijke rol in heel dat gedeelte. Begrijp waarom dat de oordeel zo heftig zal zijn? En trouwens, als je er goed over nadenkt, die man onderscheidt de kern van Jezus onderwijs beter dan de discipelen. Hij beseft beter waarover dat gaat dan zij tot op dit moment. En toch zegt de Heer Jezus tegen hem, je is er niet verre van. Zo'n verstandig antwoord, maar je is nog maar in de buurt van het koninkrijk. Nu, wat hebben we daarover al geleerd? Wie zijn Jezus broers en zusters?
Die
van zijn vader doen. Ja, en wat zou de vader willen dat je doet? Denk aan de rijke jongeling. Wat was het enige dat hem nog ontbrak? Verkoop alles wat je hebt, zegt de Jezus, en kom, volg mij na. Ja? En dat is wat deze man nog nodig heeft. Je hoort dan al de Heer Jezus, je bevestigt hem, maar nu moet je hem navolgen. En dat was het voor mij voor vanavond.